Ik wil graag met jullie wat lezen. En ik lees met jullie uit Jesaja 52, eerst een paar versen. En gaandeweg, dat we erover nadenken, zal ik het nog een aantal andere versen aanhalen die daarop volgen. Ik begin bij Jesaja 52 en dan lees ik versen 7 tot en met 10. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede. Die heil laat horen. Die tegen Sion zegt, uw God is koning. Een stem. Uw wachters verheffen hun stem. Tezamen juichen zij, want zij zullen het zien oog in oog als de Heere terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel. Juich tezamen. Puinhopen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken. En alle einden der aarde zien het heil van onze God. Dat was het eerste stukje. Gisteren, ik haal vaak voorbeelden aan van mijn kinderen. Vandaag is daar geen uitzondering op. En dat komt omdat ik gisteren nou weer zo'n mooie ervaring had. Onze oudste die ging voetballen, Samuel. En terwijl hij zich aan het omkleden was, en ik was erbij, en ik had Boas bij me. Nou, Boas is een jochie van 3, wordt bijna 4, wil heel graag naar school. En hij begon opeens heel hard te zingen. En al die kinderen die zaten zich daar om te kleden, en al die ouders stonden daarbij. En dit was wat hij zong. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En niet één keer, ik denk dat hij het wel 20 keer gezongen heeft. Het is geweldig om dat te horen en om dat te zien gebeuren. Want je zit daar in een zaal en dan is het heel grappig om te kijken naar hoe reageren mensen daar nou eigenlijk op. Als ze zo'n kind die woorden horen zingen. En sommigen hoor je luisteren, wat zegt hij nou? Het zal wel zo'n kind zijn waarvan je het nog niet duidelijk hoort wat hij precies zegt. En anderen die lachten een beetje en zeiden van, oh, kan je mooi zingen? En ik dacht, maar als je nou eens wist wat hij zong. Als dat nou eens tot je zou doordringen. Dat is goed nieuws wat die kleine jongen jullie hier loopt toe te zingen. Dat hij gewoon tegen jullie zegt, God is koning, net als deze vreugdebode uit dat stukje wat we net gelezen hebben. God is koning, God regeert. Dat is wat Boas zei, dat is wat deze vreugdebode ons duidelijk wil maken. En vanmorgen wil ik het hebben over het goede nieuws. En daar zijn we al een hele maand mee bezig. Als u te gast bent, een heel klein stukje inkijken in waar wij op elke zondag mee bezig proberen te zijn. We zijn dit jaarseizoen bezig met 9 kenmerken van een gezonde gemeente. Er zijn er waarschijnlijk wel 100. Maar je moet je soms ergens op richten en eens kijken van waar staan we eigenlijk. En deze maand zijn we bezig met het evangelie centraal stellen. Dat is een van die kenmerken die hoort bij een gezonde gemeente. Het evangelie, dat is een Grieks woord en dat betekent goed nieuws. En daar hebben we het dus een aantal diensten over. En hoe mooi past het bij de maand waarin we kerst vieren. Dat Jezus naar deze wereld is gekomen. Dat is goed nieuws. Jezus is het goede nieuws. En hij is het goede nieuws, omdat hij diegene is die daar aankomt rennen. Maar ik wil jullie graag eerst iets vertellen over de situatie waarin dit tekstgedeelte zich afspeelt. En dan moet u met mij een stukje teruggaan in de geschiedenis. Geschiedenis waarvan je in eerste instantie zegt, nou daar heb ik misschien niet zo heel erg veel mee, want het is al zo lang geleden en ik leef hier en nu. Maar toch zegt het iets over ons vandaag de dag. We gaan naar het volk Israël. En het volk Israël is een volk wat God heeft uitgekozen, waarvan hij heeft gezegd, door jullie wil ik laten zien dat ik inderdaad koning ben. Dat ik regeer over de hemel en over de aarde. En het volk Israël deed dat met vallen en opstaan. De ene keer ging dat goed, maar meestal ging het mis. En dan waren er altijd mensen die God op dat volk afstuurde en tegen ze zei, verander nou je wegen. Ga nou de andere kant op, ga nou de weg die God je heeft gewezen, want dan kan je laten zien wie hij is en dat is jullie taak. Daarvoor zijn jullie zijn volk geworden. Maar dat ging keer op keer mis. En uiteindelijk is het zo erg geworden dat hele volk in ballingschap is weggevoerd. Want er is op dat moment namelijk een soort wereldrijk. En dat wereldrijk heet Babylonië. En dat Babylonische wereldrijk, die dacht, dat volk Israël, dat land dat zij daar hebben, dat is van mij. Dat gaan wij innemen. En ze worden inderdaad gevangen, weggevoerd. En een paar mensen blijven achter in de stad Jeruzalem. En de stad Jeruzalem is belegerd, dus je kunt je wel voorstellen, de muren, daar zijn bressen in geslagen, die zijn stuk gemaakt. De huizen waar mensen in wonen, die zijn kapot gemaakt. Zelfs de tempel, de plaats waar het volk Israël samenkwam om God te aanbidden, die is verwoest. En dit was de vraag die het volk zich stelde. Heeft God ons verlaten? Heeft God ons in de steek gelaten? En dat dachten ze, omdat ze wisten dat God zou regeren vanuit die stad waar vandaag de dag nog zoveel om te doen is. De stad Jeruzalem. De stad waarvan de Bijbel zegt, van daaruit zal God laten zien dat hij regeert en dat alle volken hem zullen zien. Ze zullen allemaal komen om te kijken naar die ene God die van daaraf regeert. En die paar achtergebleven mensen die zeggen, heeft God ons nou verlaten? Want de tempel is weg. En de tempel was het teken van Gods aanwezigheid. Maar die paar achtergebleven mensen, die moeten zichzelf natuurlijk wel in leven houden. In die tijd was het gevaarlijk. Die muren die stonden er niet voor niets. Dat was een soort bescherming voor de mensen die van buitenaf kwamen. Die kwamen roven, die kwamen plunderen. Die zagen natuurlijk een stad die compleet kwetsbaar was. Dus wat deden ze? Op de stukken die nog overeind stonden, werden wachters neergezet. Mensen die een stukje verder konden kijken, omdat ze hogerop stonden. En in Nehemia weten we dat er nog hele grote stukken muur overeind stonden. Dat lees je, als je in Nehemia 1 leest, dan lees je dat hij die muren gaat inspecteren om een paar honderd jaar later die stad weer te herbouwen. Ze staan er op die muur. Ze staan bij elkaar, een eindje bij elkaar vandaan. En dan komt er iemand aanrennen, over de berg. Ze zien eerst een hoofd en dan zien ze een lichaam. Ze zien iemand aankomen rennen. En degene die aankomt rennen, die roept iets, maar ze horen het niet. Goed nieuws. Maar ze horen het niet. De ene kijkt. Hey, heb je dat gezien? Er komt iemand aan. Goed nieuws. En hij komt aanrennen. Hij komt steeds dichterbij. En ze spitsen hun oren. Goed nieuws. Waar heeft die man het over? We zitten hier in een verwoeste stad. God heeft ons toch verlaten. Wat zit die man nou te bazelen? Goed nieuws. En hij komt aanrennen. Goed nieuws. Goed nieuws. En hij rent en hij komt dichterbij en dichterbij en hij wordt steeds beter hoorbaar. Er is goed nieuws. Ik heb goed nieuws voor jullie. Er gaat iets gebeuren. Jullie God heeft je niet verlaten. God is koning. Het antwoord op hun vraag. Een vraag die heel diep zat. En ik kan me voorstellen dat je je soms zo kan voelen dat God zo ver weg is. Of dat je God helemaal niet kent. Dat je denkt, wie is die God? En dan komt er opeens iemand die je zegt, maar hij is er wel. En hij wil er zijn voor jou. En hij wil er zijn in uw of in jouw leven. En hij wil een rol spelen in jouw leven. Hij wil van betekenis zijn. Hij wil koning zijn. Die bode die daar aankomt rennen, dat is de Heer Jezus. We lezen dat dat in vervulling is gegaan. Kijk er maar met me mee. Als we Matthäus 4, vers 17 lezen, daar staat. Van toen af begon Jezus te prediken. Dat is het moment dat hij gedoopt is. Hij is door de woestijn ingegaan. Hij is verzocht door de Satan. Hij is er niet voor gezwicht. En dan begint hij zijn bediening. En wat doet hij? Hij gaat het goede nieuws verkondigen onder zijn volk. Bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Daar gaat in vervulling wat een paar honderd jaar eerder voorzegd werd door de profeet Jesaja. Maar goed nieuws zou nog wel eens ander nieuws kunnen zijn dan je verwacht. Het volk Israël, degene die daar achter waren gebleven, die hadden natuurlijk bepaalde verwachtingen. Je moet je voorstellen, sta je daar bij een kapotte stad. Je kunt jezelf nauwelijks in leven houden. Je weet niet hoe het goed moet komen. Dan komt er iemand aanrennen en die zegt, we hebben goed nieuws voor je. Het gaat allemaal goed komen, maak je geen zorgen. Maar hij is maar in zijn eentje. En je verwacht natuurlijk dat die boodschapper iemand is die vooruit is gezonden. En dat even later daar een enorm leger binnenkomt marcheren. En dat de grond gaat trillen van de paarden die voorbij komen. En de schilden kletteren tegen de zwaarden aan. En nou gaat het gebeuren. De koning der koningen die komt. En die gaat dat grote rijk wat ons bezet heeft, die gaat die verjagen. Want ja, zonder groot leger, hoe moet het anders? Dat waren de verwachtingen. Een machtig leger. Een wereldrijk moest verstoten worden. Pracht en praal, een koning met een prachtige kroon op zijn hoofd. En bedienders die hem van alles geven als hij maar met zijn vingers knipt. Hij hoeft ze maar aan te kijken en ze weten al wat hij bedoelt. Dat is wat ze verwachten. Zo'n koning wil je toch graag. Eigenlijk in de verwachtingen van het volk Israël zien we onze eigen verwachtingen ook terug. Als wij praten over de Heere God, als wij praten over het Koninkrijk van God, dan denken we, betrap ik vaak christenen erop dat ze twee dingen doen. Of ze zijn zo enthousiast dat er nooit iets mislukt in Gods Koninkrijk, dat alles altijd perfect gaat, dat alles van een leien dakje gaat, dat je overal succes in moet hebben en dat als het niet zo is, nou dan heb je toch een paar dingen niet goed gedaan. Dat is één. En de tweede is de andere kant. We zijn te negatief. We zijn net als die wachters die bode horen aankomen en dan horen ze goed nieuws. En dan zeggen ze, hoor je het? Wat denk je zelf? Dat kan toch niet? Ik kan het gewoon niet geloven. Mensen die wat negatief kijken, negatieve verwachtingen hebben. Hebben christenen soms ook last van. Negatieve verwachtingen hebben en dat tegen elkaar uitspreken. En elkaar daar vooral lekker mee naar beneden halen. Kunnen we doen? Ik weet niet of je er heel veel aan hebt. Die verwachtingen, daar moeten we iets mee. Want die te positieve verwachtingen, of die hele negatieve verwachtingen, die moeten plaats maken voor hoe God zich wil openbaren. Hoe God inderdaad koning wil zijn in het leven van dat volk Israël. En hoe hij koning wil zijn in u, in jou, in ons leven. En ik kan u vast voorspellen, als u straks de getuigenissen hoort, moet u maar eens goed luisteren hoe God anders werkt dan mensen het zelf hadden gedacht. Hoor maar eens in persoonlijke verhalen hoe de wegen soms anders kunnen lopen. God die handelt niet volgens onze verwachtingen. God die handelt niet volgens de verwachtingen van het volk. Is er iets van herkenning in jouw hart? Optimistisch, te optimistisch of te pessimistisch? Mijn ervaring is, in de kerk van Jezus Christus zitten heel veel pessimisten. Sorry dat ik het zeg. Er zijn heel veel mensen die weinig durven te geloven. Ze geloven wel. Ze geloven wel dat God koning is. Als je ze dat op de man afvraagt, zeggen ze natuurlijk. Er is er maar één die heerst. Maar we betrappen elkaar er toch heel vaak op dat als er een situatie komt waarvan we zeggen, nou, als God koning is, dan moet hij hier toch iets mee kunnen. Laten we dan met elkaar gaan bidden en vragen of God doet wat hij wil. Dat er heel veel zullen reageren. Geloof je het zelf? Geloof je het zelf dat God zo werkt? God die werkt niet als wij bidden dat hij dat dan doet. Zo werkt hij helemaal niet. Dat is een negatieve verwachting. En dan herken je opeens iets van jezelf in die wachters die daar naast elkaar staan. Ze staan er een beetje klunzig naast elkaar, want er zit een gat naast hun in de muur. En ja, ze voelen zich misschien ook niet helemaal happy met die kapotte muur. En durven het eigenlijk allemaal niet meer te geloven, want ze zien een realiteit om hen heen die compleet anders is dan dat wat ze horen van het goede nieuws van het Koninkrijk van God. Je moet afstand kunnen nemen van dat wat je ziet met je blote oog. En je moet kunnen geloven in iets wat je verteld wordt. Goed nieuws. Een goede boodschap, het evangelie. Het goede nieuws, lieve mensen, gaat tegen alle verwachtingen in. Het goede nieuws van deze vreugdebode die wij Jezus Christus noemen, die wij kennen, omdat hij zich geopenbaard heeft toen hij naar deze wereld kwam met kerst, die kennen wij als Jezus Christus, maar die voldeed ook niet aan allerlei verwachtingen. En laat me jullie laten zien aan de hand van deze tekst van Jesaja 52, hoe dat eruit zag. Laten we eens kijken hoe die koning die gaat regeren, hoe die beschreven wordt. Ik begin bij Jesaja 52 vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Nou, ik kan jullie beloven dat als er een boodschapper aankwam rennen, dat zijn voeten kapot waren gelopen. Dat er zweren op zijn voeten waren, dat er bloed op zijn voeten zat. Dat zag er naar uit. Vroeger hadden ze niet van die geweldige combat shoes en weet ik veel wat je allemaal aan kunt trekken om je voeten te beschermen tegen blaren en noem het maar op. Sandaaltjes, hooguit. En dan rende je door die woestijn. En er zaten al gaten in. En er zaten blaren op. En er zat eelt op je voeten. En er zat bloed op. Hoe mooi zijn die voeten? wordt er over die vreugdebode gezegd. Hoe kan je dat nou zeggen? Hoe kan je nou van bebloede voeten zeggen hoe mooi zijn die? Weet u waarom ze het mooi vonden? Omdat ze niet keken naar de voeten, maar omdat ze wisten dat die voeten een mooie, goede boodschap droegen. Daar keken ze naar. Ze haalden hun blik af van dat wat ze zagen met hun ogen en ze geloofden dat wat er verteld werd. Dat is de eerste. Dan ga ik naar Jesaja 52 vers 13. Hoor wat er wordt gezegd over deze vreugdebode. En hier wordt hij de knecht genoemd. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. En dan denk je aan een troonsbestijging waar iemand de kroon krijgt. En... maar deze bode, deze knecht, kreeg een doorn en kroon. En hij werd verhoogd aan een kruis. Niet bepaald de troon waar we op zitten te wachten. God is koning. Een koning met een doornenkroon. Dat is niet bepaald wat we ervan verwacht hadden. Ga ik een stukje verder. Jesaja 53. En dan lees ik vanaf vers 3. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Toen ze eenmaal zagen dat Jezus die koning was, en dat is in vervulling gegaan, dachten ze, ja, maar zo'n koning hoef ik niet. Hij werd veracht. Dat gaat nogal in tegen je eigen verwachtingen, of niet? Anders dan je gedacht had? Nog eentje dan. Vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alles als schapen. Wij keerden ieder ons naar zijn eigen weg. Nou, hoe waar is dat van vandaag de dag? Iedereen gaat zijn eigen weg maar een beetje. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Een koning die dient in plaats van een koning die heerst. Niet bepaald wat je ervan verwacht. Iemand heeft eens gezegd, je kunt het evangelie samenvatten in twee woorden. En toch, laten we het eens proberen. Wij begingen de overtredingen en toch is hij om onze overtredingen verwond. Wij bedreven ongerechtigheid en toch is hij om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Wij hadden straf verdiend en toch is de straf die onze vrede aanbrengt op hem. Wij hadden geslagen moeten worden voor wat wij hadden gedaan. En toch zijn zijn striemen voor ons genezing geworden. We dwaalden als schapen, we keerden ons naar onze eigen weg. En toch heeft de Heer de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dat is het goede nieuws waarmee deze vreugdebode komt aanrennen. Goed nieuws waarvan alleen de mensen konden zeggen, we zullen het in geloof moeten aannemen, want er verandert niet direct iets voor onze ogen misschien. Kunnen dat koninkrijk waarvan deze vreugdebode loopt te vertellen, kunnen wij niet zien. Maar we nemen het in geloof aan. Toen ik Boas gisteren zo hoorde zingen, schoot mij opeens een tekst door het hoofd. Een bijbeltekst. En ik moest eraan denken dat, in de eerste plaats was ik dankbaar natuurlijk als vader dat hij dit lied zong. Hij had heel veel andere liedjes kunnen zingen, maar hij koos dit lied om te zingen. Ik heb het er niet ingefluisterd. Ik heb hem er niet toe gedwongen. Ik heb hem niet geïndoctrineerd. Hij deed het uit zichzelf. Toen hij dat lied zong, dacht ik bij mezelf aan de tekst die Jezus noemt, waar hij zegt, Vader, ik dank u. Dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar dat u het aan kinderen hebt geopenbaard. Ik zag voor mijn ogen, als het ware, een profetisch woord van de Heer Jezus in vervulling gaan. Dat waar oudere mensen, of wijzere mensen, of verstandige mensen, of volwassen mensen, mensen die geleerd hebben om na te denken, waar die van zeggen van nou, dit en dat, het zal allemaal wel, maar het hoeft voor mij niet, ik geloof er niks van, want ik kan het allemaal logisch niet beredeneren. Daarvan zegt een kind, en toch is het zo. En toch is het zo. dat moment was hij de goede boodschapper. Was hij even de vreugdebode. Misschien moet je je verwachtingen hier en daar wat bijstellen. Het mooie is, Paulus haalt deze tekst aan. Deze tekstgedeelte uit Jesaja 52. En hij doet dat in Romeinen 10. Maar hij doet iets bijzonders met die tekst. Want er staat, ik lees het nog even letterlijk voor. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. En wat doet Paulus? Hij haalt exact dezelfde tekst aan en hij maakt geen foutje, dat kan ik u verzekeren. En hij zegt, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hen, meervoud, die het goede boodschappen. En hij betrekt het één op één op hemzelf. Want zegt hij van zichzelf, ik heb die boodschapper heb ik gehoord. Ik heb zijn boodschap aangenomen in geloof. En nou ben ik erop uitgestuurd om het ook te gaan vertellen aan anderen. Paulus is als het ware uit Jeruzalem gegaan en hij trekt de wereld rond om alle andere steden aan te doen. En hij rent met zijn kapotte voeten en hij vertelt ze van het evangelie, van het goede nieuws, dat God koning is. En weet u wat het mooie is? Omdat Paulus dat aan ons heeft verteld en wij die boodschap ook hebben gehoord, mogen wij er ook op uittrekken. We worden erop uitgestuurd om uit onze steden te trekken en naar andere steden te gaan, andere huizen te gaan en te zeggen, God is koning, hebben jullie het wel gehoord? Eén op één. Wordt zo'n tekst opeens op ons gelegd door Paulus. En hij wil er eigenlijk mee zeggen, Jezus heeft het ons voorgedaan, wij mogen hem volgen. De wachters, weet u hoe ze reageerden? Deze wachters, ze waren blij. Weet u wat ze riepen? Ga juichen. Wees blij. Ga jubelen. Want we hebben iets fantastisch gehoord. Dat is hun reactie. En mijn vraag aan jullie vanmorgen is, wat is de jouwe? Amen. Ik wil graag met jullie een lied zingen. Een lied wat ik gisteren tijdens de voorbereiding op het laatste moment het muziekteam ook even mee confronteerde, maar een lied wat God me op het hart gaf om te zingen. U Heer bent wonderschoon. En ik zou het mooi vinden als we dat staande gaan zingen.